knopje naar voren. Staat hij? Ja, hij staat nu. Hij staat nu.
Goedemiddag jongens en meisjes, volwassenen, kerkradioluisteraars en allen die verbonden zijn via het internet of later de dienst beluisteren. En natuurlijk alle jongeren. Een speciaal welkom naar het Jeugdkoor op weg. Heel fijn dat jullie willen bijdragen aan deze dienst. De voorganger voor vandaag is dominee Dubbelman uit Giessen Oude Kerk. Hartelijk welkom. Deze jeugddienst zal gaan over het thema Waarom is er lijden? De eerste collecte is voor woord en daad en de tweede collecte voor de kerk. Allebei de collecten worden na het lied bij het kruis gehouden en deze worden van harte bij u en jou aanbevolen. Aanstaande donderdag, 25 mei, Hemelvaartsdag, zal dominee Foppe voorgaan om 9:30 in de Exoduskerk. Zondag 28 mei zal dominee Van Gogh uit Scherpenzeel voorgaan om 9:30 in de Grote Kerk. Om 4:15 zal dominee Foppe voorgaan en let op, deze dienst is in de Grote Kerk. Als u of jij nog geen weekbrief hebt, ligt er achterin en voor in de kerk nog enkele exemplaren die u mee naar huis kunt nemen. Er zijn te weinig liturgieën, dus de vraag is of u die wilt delen. Na deze dienst is iedereen welkom om een broodje knakworst en een goed gesprek te hebben en elkaar te ontmoeten. Tot zover de afkondigingen. Wij wensen u en jou nog een gezegende dienst.
Zullen we stil worden voor de Heer onze God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heere, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen Psalm 118 over de goedheid van God, Psalm 118, het eerste vers. We gaan vanmiddag ook ons geloof belijden. Dat doen we met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen. En vanmiddag is er ook iemand van Stichting Serinia in ons midden. Iemand uit Roemenië, een Roemeen. Ik weet niet waar die zit, maar kom maar pas met een voorhoor, Ben. Ja. Oh, kijk, he's from Romania. Welcome. I hope you recognize the credo. We gaan luisteren naar de geloofsbelijdenis. En ik heb even een vraag voordat Bennett gaat voorlezen. In de geloofsbelijdenis komt er eigenlijk iets twee keer voor. We belijden dus in die belijdenis iets twee keer. Nou, ik zal straks aan u vragen of u het gehoord hebt. We luisteren naar de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in de God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde. Opstanding van het vlees. En een eeuwig leven.
Dankjewel, Niels. Heb je het gehoord? Aan het begin zei Niels, ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Er werd uitgesproken dat God almachtig is. En een stukje verder stond dat de Heer Jezus opgevaren is aan de rechterhand van God. En dan staat er weer de Almachtige. De Almachtige Vader. Dus komt twee keer voor. Dus blijkbaar is dat, was het voor die hele jonge christenen moeilijk om dat te geloven, dat hij almachtig was. En ik begrijp dat wel, want we hebben net die Psalm 118 gezongen. En dan zongen we God is goed, God is goed, God is liefdevol, God is goed, God is goed. En tegelijkertijd is hij almachtig. Nou, moet even nadenken. God is goed en liefdevol en tegelijkertijd is hij almachtig. Waarom doet hij dan niks aan het lijden? Nou, daar gaat het vanmiddag over. Over die twee dingen die, het lijkt eigenlijk wel een tegenstelling. Toch, als je liefdevol bent en goed, dan doe iets, grijp in. Nou, we gaan zingen over die Heilige en Almachtige God, gezang 457, vers 1, 3 en 4. Zullen we samen bidden? Trouwe Vader in hemel, Heer Jezus. We danken u dat u heilig bent. Dat u groter bent dan we ons kunnen voorstellen. Ook anders dan we ons kunnen voorstellen. Dat u almachtig bent. Dat u alle macht heeft. Het loopt bij u niet uit de hand. Wij hebben soms dat gevoel dat dingen uit de hand lopen. Dat u geen controle hebt, maar dan laat u ons twee keer belijden dat u almachtig bent. En dank u wel dat u liefdevol bent. Dat is de God die we nodig hebben, een heilige God, een grote God en een liefdevolle God. We willen u vragen, wilt u ons helpen om ons op u te richten? Wilt u ons ook helpen vanmiddag om onze aandacht op u te richten, Heer Jezus? U bent eigenlijk degene waar alles om draait. En we vragen ons vergeving dat we zo vaak voor onszelf leven, of voor andere dingen die we heel belangrijk vinden, die hebben ons helemaal in de greep. Maar met ons verstand weten we dat u het belangrijkste bent. En bij u worden we vrije mensen, dan komt er rust, dan komt er liefde, dan wilt u vanmiddag zo in ons midden zijn. En wilt u deze dienst gebruiken, wat we lezen, wat er gezegd wordt, wat er gezongen wordt, om ons op u te richten en ons ook meer inzicht te geven op die vraag die op ons afkomt. Als u liefdevol bent, als u goed bent en almachtig, waarom gaat het soms zo heel moeilijk in ons leven? Helpt u ons ook als we uit de Bijbel gaan lezen, geeft u ons uw zegen. Niet omdat we het verdienen, maar uit genade aan alle mensen hier in de kerk en ook aan onze broeders en zusters die thuis met ons meeluisteren. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen zingen. Ooit komt er een dag. En de tekst staat hier op de sheet. Alleen we zingen het ietsje anders. We zingen couplet 1. Dan slaan we even het refrein over. Dan zingen we couplet 2. En dan gaan we naar het refrein. En dan zingen we weer couplet 2. Dus we gaan, ik wijs het even aan, dan weet u het.
Boven, onder, boven.
Nou, let u maar op het koor. Zij weten hoe het gaat, dan moet het zeker goed komen. We gaan samen luisteren naar de woorden van God. Jacqueline van der Hoek zal met ons de schriftlezing doen. Twee gedeeltes zal ze lezen van de profeet Jesaja. Jesaja 43, vers 1 tot en met 3. En een stukje uit Jesaja 44.
Wel nu, dit zegt de Heer, die jou schiep Jacob, die jou vormde Israël. Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen. Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Moet je door het water gaan, ik ben bij je. Of door de rivieren, je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan, het zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien. Want ik, de Heer, ben je God, de Heilige van Israël. Je redder. Dit zegt de Heer, Israëls koning en bevrijder, de Heer van de hemelse machten. Ik ben de eerste en de laatste. Er is geen God boven mij. Wie is zoals ik? Laat hij het woord nemen. Laat hij vertellen en aan mij ontvouwen wat er te gebeuren stond vanaf de dag dat ik de mensheid schiep. En laat hij onthullen wat er gebeuren gaat. Vrees niet. Laat de angst je niet verlammen. Heb ik het je niet vanaf het begin laten horen? Heb ik het je niet aldoor verteld? Jullie zijn mijn getuigen. Is er een God buiten mij of een andere rots? Ik ken er geen.
We gaan weer samen zingen met het koor. Als het leven soms pijn doet. En celebrate.
Thank you.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Waarom is er zoveel lijden? Iedereen snapt de redenering. Dus er zijn twee aannames, hè. De eerste aanname, God is goed. En de tweede aanname heeft ook te maken met God. God is almachtig. Nou, en als je erover nadenkt, dan komt vanzelf, vroeg of laat, die vraag. Waarom is er dan lijden? Waarom is er dan zoveel ellende op deze wereld? Misschien was je een jaar of 10 dat je die vraag stelde opeens aan je vader of moeder. Dan komt die vraag. Of misschien twijfel je om christen te worden. Sta je net op het randje en denk nou, ik wil die stap wel nemen, maar mijn verstand zit in de weg. Ik wil het eigenlijk wel doen, maar... Dus dan merk je, dus die vraag kan een vraag zijn voor je verstand. Je zegt, nou, het klopt gewoon niet. Ik wil geen christen worden, want het klopt niet. Het is niet logisch. Het kan ook zijn dat het niet te maken heeft met je verstand, maar dat je christen bent en je vertrouwt op God. En misschien ben je net christen geworden. Je probeert met God te leven en je wijdt je leven aan hem toe en je gaat voor hem en dan gaat van alles mis. De momenten dat je juist gaat bidden en je denkt, God maakt dit in orde, dan verhoort hij je gebeden niet. En dan merk je dat je vertrouwen gaat verliezen. Of misschien heeft het niet zo te maken met je verstand. Ook niet met het verliezen van je vertrouwen. Maar zit je midden in lijden. En op dit moment lijd je. Voel je verdriet. En morgen weer en overmorgen weer. En je voelt het misschien al weken. Je voelt het continu. En dan heb je er niet de vraag... van ik verlies mijn vertrouwen, maar je hebt gewoon simpelweg de vraag, God, bent u er wel? Waar bent u nu in het lijden waar ik me nu in bevind? Dus we hebben allemaal iets anders nodig vanavond. Dus ik wou eigenlijk de preek indelen in 3 dingen. Ik wou iets wat we zeggen voor het verstand, iets logisch, voor de denkers onder ons. En dan wil ik iets zeggen over mensen die hun vertrouwen aan het verliezen zijn, omdat het lijkt alsof God niet ingrijpt, alsof God niks doet. En tenslotte wil ik iets zeggen waarmee je het kan volhouden in het lijden. Dat als je overspoeld wordt door ellende, dat je staande kan blijven. Dus 3 dingen. Dus iets voor je verstand, iets voor je te blijven vertrouwen, iets voor je hart. Want dat lijden komt vroeg of laat, hè, iedereen. Vroeg of laat krijg je te maken met ellende. Tegenslag. Geldt voor ons allemaal. Dat blijkt ook uit die allereerste schriftlezing, uit Jesaja 43. Ik lees het voor. Vers 2 en 3. Moet je door het water gaan, ik ben bij je. Of moet je door rivieren gaan, je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan, het zal je niet verteren, de vlammen zul je niet verschroeien. Dus God zegt niet, als je op mij vertrouwt, gebeurt er niks. Als je op mij vertrouwt, dan hoef je niet door de rivier te gaan. Als je in mij gelooft, dan zul je niet gepakt worden door de vlammen. Nee, dat zegt God niet. Wat hij zegt is, als het komt, wanneer het komt, dan ben ik bij je. En als de rivier, als die op je afkomt razen, dan word je niet meegesleurd. Dus de Bijbel is een heel eerlijk boek, hè. En ook heel realistisch zeggen we. De Bijbel is geen sprookjesboek, een soort Disneyfilm. De Bijbel zegt gewoon, jou overkomt vroeg of laat ellende. Het is trouwens ook goed om even te vertellen wanneer God dit zegt. Jesaja profeteert dit. Het moment dat de stad Jeruzalem in puin ligt. Dus die mensen zitten daar. En die dacht dat God bij ons was. De stad is vernietigd, de Babyloniërs zijn gekomen, het grootste gedeelte is meegevoerd naar Babel. God, waar bent u? En dan juist op dit moment spreekt God namens Jesaja. En dan zegt hij, ik ben bij jullie. Jullie vragen waar ik ben bij jullie. En ik ga met jullie mee in de ballingschap. Ook al ga je naar Babel, ik ben daar ook. Dus dat zijn eigenlijk de twee... dingen die kunnen gebeuren. Hè. Dus als er lijden, als dat over je heen komt, dan kan het je dichter bij God brengen. Dan kan je begrijpen, je zegt nou, ik lijd, maar ik ervaar dat God bij me is. Terwijl die rivier op me afkomt, ik heb het ervaren dat God bij me is. Er kan ook een andere reactie komen. Dat lijden je van God afkeert. Je zegt nou, er is zoveel ellende, overkomt me nou, God bestaat niet. Maar het probleem is dat eigenlijk niks oplost. Ja, ik snap het wel, de eerste reactie natuurlijk. Hè? Je denkt, God is liefdevol, God is almachtig en overkom bij dit. Weg met die God. Maar het lost niks op. Want of je nou wel of niet in God gelooft, maar stel dat je absoluut niet in God gelooft, dan blijft die vraag nog steeds, waarom is er lijden? Alleen, God is als het ware uitgegumpt, die is er niet meer. En dan, wat blijft er over? De wereld, de natuur. En dan zeggen de mensen ook nog van, waarom is er zoveel lijden? Waarom is er zoveel onrecht? Maar als je dan echt nadenkt, dus dat moeten we vanavond af en toe doen, nadenken. Wie beslist nou wat goed of fout is? Dan moet je iets van een wetgever hebben. Dan moet je een besef hebben van goed en fout. Dan moet er iets boven je staan die zegt dat is goed en dat is fout. Maar als je God hebt weggegumpt, ja, wie beslist dan wat goed of fout is? Dan zeg je dit is onrechtvaardig. Maar als je gewoon kijkt en zegt nee, kijk, er is alleen natuur. En jullie leren allemaal op de biologieles, op school, hoe dat werkt in de natuur. De sterkste overwinnen, de zwakste worden overwonnen. Dat is ook goed voor het soort. Zo planten we ons voort, de survival of the fittest, dus de sterkste overwinnen. Dus het moment dat jij zegt, waarom is er zoveel lijden, waarom overkomt me dit? Een hele rare vraag. Zo zit de natuur in elkaar. Dat is normaal. Blijkbaar ben jij een zwak iemand. En dan word je opgegeten door de sterke. Dat is heel natuurlijk. Dus dan zie je, het is, waarom is er zoveel ellende op deze wereld? Waarom is er kwaad? Waarom is er onrecht? Dat is niet alleen een vraag die op christenen afkomt. Maar ook als je het geloof van wel zegt, komt die vraag ook op je af. Is eigenlijk de vraag misschien nog groter, want dan moet je gaan definiëren wat kwaad is. Nou, wat zegt de Bijbel nu over de vraag van vanavond, waarom is er ellende, waarom is er lijden op deze wereld? Ik zal maar gelijk zeggen, de Bijbel geeft daar niet echt een heel duidelijk antwoord op. Wel een verklaring waardoor het gekomen is. Genesis 1 en Genesis 2, God heeft het allemaal goed gemaakt, maar hij heeft ons ook een vrije wil gegeven. Wij hebben ons van hem afgekeerd en als straf. En als gevolg komt de zonde, er komt de dood. We kiezen ervoor om God niet te gehoorzamen. En als je je van het licht afkeert, dan wordt het vanzelf donker. Maar dat is de oorzaak. En we leven nu verder en we snappen waar het vandaan gekomen is. Maar het is niet een antwoord waarom mij soms dit lijden overkomt. Nou, drie dingen om toch iets te zeggen over dat antwoord. Eerste is een antwoord voor ons verstand. En die zit in die tweede schriftlezing. Jesaja 44. Misschien kan je me nog opzetten, de meneer van de Biemer. Als het lukt. Jesaja 44. Als je dat leest, dan waar gaat het over? Dit zegt de Heer. Vers 6. Israëls koning en bevrijder, de Heer van de hemelse machten, de Heer van de... Ja, van al die engelenmachten die onder hem staan. En hij zegt, ik ben de eerste en de laatste en er is geen God buiten mij. En wie is zoals ik? Nou, kom maar, wie als zo ik is, dan mag je iets vertellen. Dan laat hij vertellen en aan mij uitleggen wat er te gebeuren stond vanaf de dag dat ik de mensheid ging scheppen. En laat hij ook de toekomst voorspellen. En dan eindigt het weer in vers 8. Is er een God buiten mij? Ik ken er geen. Er is geen andere rots. Ik ben de enige God. Als je nou Jesaja doorleest. Jesaja heeft 66 hoofdstukken. Dan kom je dat steeds tegen. Jesaja zegt steeds namens God. Denk erom, er is maar één God, hè? Eén God, hè? En dan zitten die Israëlieten in Babel. Denk ik, oh, wat een ellende. Nee, er is maar één God, hè? En ik ben almachtig. Ja, maar één God, hè? Één God. Ja, maar er is zoveel kwaad. Ja, maar God staat erboven. Dan heb ik een vraag. Van wie had Israël nu zo'n manier van naar God kijken? Welk ander volk om Israël heen, hè? Want Jesaja leefde 600 jaar voor Christus en Israël was een heel klein landje zoals nu ook is. En had je allemaal grote landen eromheen en die hadden allemaal goden. Welk ander land had ook zo'n God als Israël die... en almachtig was en liefdevol. die zeg maar in één God geloofden. Monotheïstisch waren. Moeilijk woord, maar dat betekent gewoon maar één God. Weet jij het? Weet u het? En er was geen enkel volk die dat had. Israël was uniek in de wereld van toen dat ze maar in één God geloofden. Elk ander volk, in Egypte, Babylonië, overal waar je heen ging, geloofden ze in meerdere goden. Het veel godendom. En hoe, als je dan meerdere goden in een land hebt, hoe ging dat nou? Het waren concurrenten met elkaar, die vochten met elkaar, die hadden ruzie met elkaar. En jij moest als gelovige proberen te zoeken, wat is de sterkste, wat is de slimste om te gaan dienen. En dan dien je die god en dan kwam er ellende over je heen. En dan stelde niemand zich de vraag, hé, wat een ellende. Waarom is er lijden op deze wereld? Hè? De vragen waar die wij vanavond stelden. Stel dat je dat gevraagd had in Babylonië. En je zegt, hé, waarom is er lijden op deze wereld? Dan hadden die andere Babyloniërs je aangetikt en zeggen, ben je wel helemaal wijs? Dat is een stomme vraag. Je zit gewoon bij de verkeerde god. Ja, je moet er gewoon een andere god. Je hebt een slappeling. En als dan de Grieken de Babyloniërs weer overwonnen, dan zeiden alle Babyloniërs, hé, overwonnen door de Grieken. Nou, weg met onze goden. We gaan die Griekse goden aanbidden, want die goden zijn blijkbaar sterker. Nou komt even de gedachtegang. En nou is er één volkje, Israël. En die wordt overwonnen door dat grote Babylonische volk. En zij beleiden als enige in de hele wereld. En wij geloven dat er maar één God is. Moet je je voorstellen dat je, als je in Egypte loopt, al die godenbeelden in Babylonië, al die godenbeelden. En dan zegt Israël, en er is maar één God. En die God is almachtig. Wat zeggen dan al die volken rond Israël? Ik ben niet wijs. Nou, de Israëlieten die zeiden dat. En de Israëlieten die zeiden dat omdat God dat zelf tegen hun gezegd had. En wij komen vanavond samen en we aanbidden die God die zegt ik ben liefdevol en ik ben almachtig omdat die zichzelf aan ons openbaart. Wat is de gedachte? Als je gaat twijfelen, dan zeg je ik geloof in Jezus, ik geloof in God, maar nee, ik ga twijfelen, ik denk dat ik het zelf verzonnen heb. Ik denk dat ik het verzelf, dat ik het maar gewoon fantaseer. Als jij een God zou fantaseren, als jij zelf een God zou verzinnen, dan zou je een hele andere God verzinnen. Dan zou je niet een God verzinnen die en almachtig is en liefdevol is. Nou, dit is een argument voor het verstand. Dat gaat namelijk, deze God met zo'n belijdenis gaat eigenlijk tegen het redelijk denken in. Dat verzin je niet. Dus als die vraag op je afkomt, zeg oh. En die zegt, nee, maar ik begrijp dat. Maar Israël is daarmee begonnen om dat te belijden. En ze geloofden dat omdat God het tegen hunzelf zei. En zij hebben het niet verzonnen en ik verzin het ook nu niet zelf. Want als ik iets zou verzinnen, zou ik iets heel anders verzinnen. Nou, dat is het eerste. Argument voor het verstand. Een tweede dat ik wil zeggen. Dat is het eigenlijk om vol te houden. Hè? Om te blijven vertrouwen als het lijden op je afkomt. Als je het niet begrijpt ook. Nou, ik lees een vers. Jesaja 44. Het staat er. Wie is als ik? Zegt God. Nou, laat hem naar voren komen. Laat hem het woord nemen. Laat hem maar vertellen wat ik ging doen toen ik de mensheid ging scheppen. En dus er was niks. En God die zegt, ik ga een universum maken. Een heel universum daar. En daar nog een melkwegstelsel. En daar nog een planeet. En dan een heel klein planeetje aarde. Mensen nog. Vertel me wat ik ga doen. En vertel me wat er in de toekomst gaat gebeuren. Als je dat leest zo, hè, vers 7, dan voel je vanzelf klein worden. God zegt het ook, hè. Ik ben God en jullie zijn mensen. En als er een mens is die weet hoe alles in elkaar zit, nou laat hem maar naar voren komen. Als je naar de Bijbel leest, dan is er omschrijving voor God, hè. En de omschrijvingen die het meeste voorkomen is dat God onze vader is en dat God onze herder is. Nou, misschien kan je nog herinneren dat je klein was en dat je bepaalde dingen niet mocht van je vader. En dan werd je boos en dan stampte je op de grond en zei, waarom mag dat niet? Waarom mag dat niet? En later denk je, het is heel logisch dat het niet mocht van mijn vader, maar ik begreep dat niet als kind. Nou, dit is eigenlijk ook wat God zegt. Wij zijn mensen en hij is God en zijn bepaalde dingen die wij niet begrijpen. Die kloof is er al tussen een vader en een kind. Dan een helemaal tussen mensen en God. En het tweede. Hij is een herder. Ik hoorde een mooie geschiedenis van een herder die schapen had. En die schapen die vertrouwden die herder en dat was geweldig. En toen was iemand op bezoek bij die herder. En op dat moment heerste er in die streek waar die herder die schapen had, heerste een ernstige ziekte. Er was een bacterie en die werd via de vacht van de schapen doorgegeven aan elkaar. En dan gingen die schapen, werden er ziek van en dan stierven ze aan. En die herder moest de schapen ontsmetten. Maar ja, hoe ontsmet je een schaap? Nou, hij deed het zo, er was een hele grote bak en er zat een ontsmettingsmiddel in. En dan pakte hij dat schaap en dat deed hij in die bak, maar die moest helemaal kopje onder. Dus dat schaap werd helemaal onder water gedrukt. En dan kwam hij weer naar boven. En die man die dat verhaal vertelde, hij zegt, ik stond erbij te kijken. En ik begrijp een schaap niet, maar ik begreep wel de wanhoop, de angst in de ogen van het schaap. En dan moest het goed, dus dan ging hij er nog een keertje in. En toen dacht ik, ja, hoe moet je het uitleggen aan het schaap? Die herder, die doet iets goeds, maar hoe moet hij het uitleggen? Het enige wat die herder kan zeggen, ik ben almachtig. Ik heb de controle, ik ben goed. Vertrouw me en dan weer kopje onder. Soms zijn wij net als schapen, hè? Gaan we helemaal kopje onder. Kopje onder in de ellende en verdriet. En dan schreeuw je het uit voordat je weer onder water gaat. Waarom, waarom? En dan moet je denken aan die herder. Aan God. En die zegt, vertrouw me. Ik ben goed, ik heb alles onder controle. Blijf vertrouwen. Dat kan je helpen om het vol te houden. Om te blijven vertrouwen. Om je geloof niet te verliezen. Om tegen jezelf te zeggen, ik begrijp het niet. Maar ik ben maar een schaap. En de herder is goed. En de herder heeft alles onder controle. Kom ik bij het derde. Dat was iets voor je hart. Om het gewoon simpelweg vol te houden als je overspoeld wordt door het lijden. Eigenlijk iets om naar te kijken als je in het lijden zit. Het staat in vers 6 van Jesaja 44. Jesaja 44, vers 6. Dit zegt de Heer. Israëls koning en bevrijder, de Heer van de hemelse machten. Ik ben de eerste en de laatste. Er is geen God buiten mij. Ik ben de eerste en ik ben de laatste, zegt God in Jesaja. Wie zegt dat nog meer? Jezus Christus. Hij zegt het meerdere keren. Ik noem alleen Openbaring 1. Johannes die schrijft die Openbaring is op Patmos. Die leidt daar, is verbannen. Als een mededisciple zijn een kopje kleiner gemaakt. Hij is alleen nog over. En hij zegt, waar bent u God? Waar bent u God? Ik ben verbannen. En een gemeente kan hij niet meer dienen. En dan verschijnt Jezus. Ik lees het voor Johannes. Of Openbaring 1 vers 17. En dan zegt Johannes, en toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Wees niet bang, Johannes. Ik ben de eerste en de laatste. Jezus zegt eigenlijk, ik ben God. God zelf. En dan gaat hij door. En ik ben de levende. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Dus Jezus zegt dat hij God is. En dat hij de eerste is en de laatste is. En hij zegt, ik ben dood geweest. En ik leef nu voor altijd. Wees niet bang, Johannes. Dus God, de God van Jesaja 44, die zegt, er is geen God buiten mij. En ik ben groter dan wat je maar kunt voorstellen, is zelf mens geweest hier op aarde. Dus als er gevraagd wordt, waarom is er zoveel lijden hier, ik weet het niet. Maar we geloven wel in de God van de Bijbel en dat is geen God die vanuit de hemel kijkt naar al het lijden. Maar hij komt naar deze wereld toe. In een menselijk lichaam. En hij lijdt zelf. En als je aan Jezus zou vragen, waarom is er een honger? Waarom is er zoveel tekort? Waarom is er dood? Waarom is er ziekte? Waarom maakt u er geen einde aan? Het enige wat ik kan zeggen is dat het niet de bedoeling is en dat God het ook niet wilde en dat Jezus het ook niet wilde. Als je de evangelie leest, hè, doet Jezus allemaal wonderen. Maar hij doet nooit een wonder van, moest kijken. En dat hij dan even 3 meter omhoog zweeft en dan weer naar beneden gaat. Hij doet nooit trucjes. Hij doet altijd wonderen, eigenlijk om het lijden te verlichten. Als mensen honger hebben, dan geeft hij brood. Als mensen blind zijn, dan laat hij ze weer zien. Als mensen doof zijn, dan laat hij ze weer horen. Als zijn vriend Lazarus is overleden, dan staat hij te huilen bij het graf en dan maakt hij hem weer levend. Dus waarom is dat lijden er? Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat God het haat. En dat de korte tijd dat Jezus hier op aarde is geweest, dat hij er alles aan gedaan heeft om dat lijden te verminderen. En er zijn die genezingen een teken van. Dan lees je Jesaja 43, hè, van ik ben bij je en al komt er een rivier over je heen, die zal niet over je heen komen. En dan kan je zeggen, hoe weet je nou dat het waar is? Nou, christendom is het enige geloof hier op aarde waarin we belijden dat God zelf ook geleden heeft. Hij zegt er zelf, ik ben dood geweest en ik ben weer levend geworden. We belijden het in de geloofsbelijdenis die Niels net beleed. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. God zelf heeft zelf geleden. Hij is gevangen genomen, gegezeld, gekruisigd. Hij is aan een kruis gehangen in de hete middagzon. Door politieke spelletjes, misschien ben je zelf slachtoffer van spelletjes. God weet precies hoe je je voelt. Hij is het zelf ook geweest. Misschien ben je net in de steek gelaten door vrienden. God weet precies hoe dat is geweest. Jezus is zelf in de steek gelaten door zijn vrienden. Misschien word je verkeerd begrepen. Zijn er geen mensen in je omgeving die je begrijpen? Jezus weet dat precies. De mensen begrepen hem ook niet. Ze begrepen hem verkeerd. Misschien is er iemand in je omgeving overleden. Iemand waarvan je veel hield. God weet dat ook. God de Vader verliest zijn eigen zoon aan het kruis. Weet je dat de dood van Jezus nog veel ernstiger is dan als wij sterven? Ik denk aan Dietrich Bonhoeffer, hè, de Duitse predikant die gevangen genomen werd. Een maand voor de bevrijding werd hij geëxecuteerd. En een Duitse SS'er die beschrijft hoe hij naar het bos gebracht werd. En er stonden een paar bomen waar ze hem gingen ophangen. Dus uit het dagboek van die SS'er weten we precies hoe het gegaan is. En hij moest zich uitkleden. En voordat hij opgehangen werd, toen ging hij op zijn knieën en bad hij tot God. En toen werd hij opgehangen en voordat hij opgehangen werd, zei hij, dit is het einde. Dit is niet het einde, maar dit is het begin. En die SS'er schrijft, ik heb nog nooit iemand zo dapper zien sterven. Waarom? Omdat God bij hem was. Maar Jezus is in Gethsemane en is helemaal alleen. Hij voelt niet meer, hij kan nog wel vertrouwen op zijn vader, maar de vader laat de zoon eigenlijk alleen. Jezus wordt zo angstig dat hij bloed zweet. En waarom? Omdat hij jou met God wil verbinden. Hij wordt verlaten door God, zodat wij zeker kunnen weten dat God altijd blij bij ons is. En als Jezus bidt in die tuin, Gethsemane, bloed loopt over hem, hij komt uit zijn poriën, en dan zegt hij, mag deze beker van de straf van God over de zonde, mag die weggenomen worden, maar hij gaat door. Dus als wij lijden, dan kan je aangevallen worden, dan heb je iets nodig voor je hart. Kijk dan naar het kruis van Jezus. En dan zeg je tegen jezelf, weet God wat ik doormaak op dit moment? Ja, hij weet het. Maar hij heeft het precies zelf ook doorgemaakt. Erger. Maar is God er wel in dit lijden? Of heeft hij mij in de steek gelaten? Heb ik iets over het hoofd gezien? Dan is het antwoord, dat heeft hij maar bij één iemand gedaan. En dat is bij Jezus Christus. Bij hemzelf. Bij de tweede persoon van de drie eenheid, bij zijn zoon. En dat heeft hij, hem heeft hij alleen gelaten, zodat jij zeker mag weten dat jij nooit alleen gelaten zal worden. Of misschien lijd je en dan denk je, het moet een straf zijn. Het moet een straf zijn van God. God moet mij nu vreselijk straffen. Nee. Er is iemand die jouw straf al weggedragen heeft. Jezus Christus aan het kruis. Dus als je naar het kruis kijkt en beseft dat dat de God is die de hemel en de aarde gemaakt heeft, maar daar voor jou hangt, dan kan je het lijden dragen. Dat is een soort hulpmiddel voor je hart. En dat doet je ook beseffen, wat er ook gebeurt, het is maar even. God is bij me. En als je terugkomt, dan wordt alles zoals het bedoeld is. Amen. Zullen we samen gaan zingen over het kruis. Opwekking 775. Bij het kruis geef ik alles aan u. voordat uw gaven zullen worden ingezameld, voor de collecte komt er nog iemand van Athletes in Action, atleten in actie, nog iets vertellen. Ja, je mag. Nee, nu mag je voor de collecte. Ja. Geef allemaal op bij Tim en bij Nathanael. En wanneer wordt het gehouden?
We hebben nog een heel kort praatje.
Oh ja, er komt nog een praatje. Oké, ik zie dat. Ik dacht, dit kan het toch niet zijn, maar er komt nog meer. Ja.
Hallo allemaal. Zoals jullie net hebben kunnen zien in het filmpje, hebben wij vorig jaar Athletes in Action gedaan. En ook dit jaar gaan we Athletes in Action doen. En Athletes in Action is eigenlijk sportevangelisatie. En wat we eigenlijk doen is, we gaan 's middags sporten met de kinderen. En in de pauze dan doen we een soort sketch of toneelstukje. En in dat toneelstukje proberen we het evangelie over te dragen aan die kinderen. Daarna gaan we in gesprek met de kinderen en gaan we weer lekker verder sporten. 'S avonds doen we dat voor de jongeren. En dan gaan we in gesprek met de jongeren en proberen we met hen over het geloof te praten. En uit te leggen wat geloof voor ons is en... er zijn vaak ook wel hele mooie gesprekken daar zo. En dat kunnen we niet eigenlijk allemaal niet alleen. En waarom we hier eigenlijk staan, gaat Joshua vertellen.
Ja, een week met een missie, maar wij zijn ook een gemeente met een missie. En voor die week zoeken wij nog een aantal vrijwilligers. Het gaat bijvoorbeeld over mensen die willen helpen met het kinderwerk, mensen die willen helpen met het versjouwen van de materialen. Een aantal praktische zaken. Nou, beneden staan wij straks bij een tafeltje. Daar is meer informatie en een inschrijflijst te vinden. Hoop jullie daar beneden te zien. Heel hartelijk bedankt.
We zal nu de collecte plaatsvinden. Het koor gaat voor ons zingen. Eerst een lied over de liefde. En bij het tweede lied, God woont bij de mensen, mogen ook meezingen.
Mensen, nog één heel klein dingetje wat ik net vergeten te vertellen en vanochtend ook al ben vergeten te vertellen. We zoeken nog een aantal EHBO'ers. Dank jullie wel.
We zullen gaan danken en bidden en Nienke Vrije en Rode Reineveld zullen dat met ons doen.
We willen jullie voorgaan in gebed en willen het gebed afsluiten door gezamenlijk het Onze Vader te bidden. Heere God, liefdevolle, almachtige Vader in de hemel, dank u wel voor deze jeugddienst. Dank u wel dat we hier zo bij elkaar mogen komen. En we willen ook danken voor het koor dat ze hier ons mogen begeleiden met zingen. We willen ook danken voor de dominee, dank u wel voor de preek die we net hebben gehoord. Wilt u ook zijn bij alle mensen in onze gemeenten die lijden? Wilt u een trooster voor hen zijn? En wilt u hen dragen? Wilt u ook bidden voor deze wereld, als er zoveel lijden is in deze wereld? Wilt u zijn bij het onrecht dat wordt gedaan? Wilt u ook zijn bij de mensen die dit onrecht willen bestrijden? Dank u wel dat Jezus ons is voorgegaan in het lijden. Wilt u ons helpen? Om naar het kruis te kijken als wij lijden. En om te beseffen dat u ook hebt geleden en dat u voor ons hebt geleden. Wil u ook bidden in deze jongerendienst voor de jongeren? Wilt u ook specifiek zijn bij de jongeren die in de examenperiode zitten? Wilt u zijn bij de laatste examens? Wilt u ook zijn bij alle jongeren als er zoveel op hen afkomt in deze tijd? Wilt u ook bij ze zijn als er ook via social media zoveel op hen afkomt? En als er in deze tijd ook zoveel vragen kunnen hebben, wilt u ook bij hen zijn als ze een profielkeuze misschien moeten maken of een keuze voor een vervolgstudie? Wilt u bij ze zijn en wilt u geven dat er mensen om hen heen mogen zijn die hen kunnen helpen?
Trouwvolle Vader, bedankt voor dit prachtige weekend, waarin op vrijdag ook het fakkelfeest was en het kinderfeest gisteren. En dat we zoveel verschillende doelgroepen zo actief mochten zijn dit weekend. Echt heel mooi hoe alles zo gegaan is. Ik wil u ook echt bedanken voor de mensen die zich hebben ingezet voor de gemeente en zich nog steeds inzetten. Dank u wel voor hen. Wilt u bij de kinderen zijn? Bij hun opvoeders, ouders of verzorgers, maar ook bij de meesters en de juffen. Wilt u ervoor zorgen dat zij hen mogen helpen een kind van God te zijn? Wees bij de volwassenen in hun dagelijkse leven. Wees ook bij de ouderen als zij mogen genieten van als zij misschien kleinkinderen hebben. En wees bij ook bij hen als ze soms niet helemaal meer gezond zijn. Dank u wel voor onze dominee Foppa, dat hij onze gemeente mag leiden. Geef hem kracht en wijsheid daarin. Ook voor de jongeren willen we vragen, zo als zij ook actief mogen zijn bij bijvoorbeeld de Athletes in Action of de barwerk. En dat zij op die manier hun geloof uitdragen. Geef hen kracht dat zij op de juiste manier een lichtje van u mogen zijn. Ook als zij dan af en toe niet omgaan met niet-christenen. Ook in de komende week willen we u vragen of u bij ons allemaal wilt zijn. Zegen ons in alles wat we doen. Onze Vader, die in de hemel.
We gaan samen het slotlied zingen. Er is een dag waar eigenlijk een uitzicht op de toekomst die elke dag dichterbij komt. koor op weg. Hartelijk dank voor jullie bijdrage. Het was heel mooi. We mogen tenslotte de zegen ontvangen. En naar mijn amen, dan mag u weer gaan zitten op uw zitplaats. En dan zal het koor ook nog u de zegen toezingen. Ontvang de zegen van God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.